Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen zich niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de ladies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ongemakkelijk, hè, zo'n lange stilte. En dat is nou precies waar ik het over wil hebben. We lezen hier over de invloed van de wereld op ons. Op onze gedachtes en verlangens, waar onze schat is. En ook over de zorgen van alle dag. En hoe ons dat afleidt van Gods koninkrijk. En het zoeken van zijn koninkrijk. Maar wat is dat dan eigenlijk, zijn koninkrijk? Ik denk dat dat is bij hem zijn, een relatie hebben met hem. En dat kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door de Bijbel te lezen of te bidden. En ja, velen van ons die doen dat in wat ze noemen hun stille tijd. Alleen ik denk dat daar nou precies het probleem zit. Dat we, nou, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, steeds lastiger wordt. Of het steeds lastiger vindt om echt stil te zijn. Om de stilte te zoeken. In 2014 is er een studie gedaan in Amerika. Onder een groep mensen. En die mensen die mochten kiezen. In een ruimte 6 tot 15 minuten alleen. Dus ook zonder telefoon. Stil zijn. Of zichzelf een schok toedienen. Voor het experiment hadden die mensen die schok al een keer gekregen. En toen gaf het grootste deel van hun aan van nou, ik zou betalen om niet nog een keer zo'n schok te krijgen. Maar je voelt het al een beetje aankomen. Meer dan de helft van de mensen koos voor zichzelf een schok toe te dienen. Er was er zelfs één persoon bij die had 180 keer gedaan. Maar dat is eigenlijk bizar dat je dus liever jezelf een schok toedient dan met je eigen gedachten te zijn. Waarom? Ik denk dat het is omdat we soms niet geconfronteerd willen worden met wat er in die stilte gebeurt. Niet geconfronteerd willen worden met onze gedachtes. En ik denk soms ook wel eens zelfs Jezus willen ontlopen. Want in die stilte kom je vaak iets tegen wat wel eens pijn kan doen. wat moeite gaat kosten. Iets waar aan geschaafd moet worden. En daarom stompen we onze geest vandaag de dag liever af met doelloos scrollen door Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Het nieuws kijken. En al die algoritmes die erachter zitten, die zijn ook specifiek zo gemaakt dat jij zo lang mogelijk in dat dingetje blijft zitten. Want dat levert geld op. Hoe langer jij daarna blijft kijken, hoe meer advertentie, hoe meer die advertenties opbrengsten opleveren. En ze willen jouw aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Of misschien moet je zeggen, zo lang mogelijk stelen. Zoveel mogelijk stelen. Ze zeggen wel eens dat je op je beste ideeën, dat die ontstaan als je onder de douche staat. Ik denk dat dat komt omdat ons brein tijd nodig heeft om dingen te verwerken. En onder de douche is een van de weinige momenten dat je dat ding niet in je handen hebt. Maar die tijd die gunnen wij ons brein niet. Want elk gaatje wordt opgevuld. Met het scrollen door je telefoon. Of voor de 80ste keer nu.nl of nos.nl kijken of er in die laatste 2 minuten niet iets gebeurd is. Soms pak ik mijn telefoon en weet ik eigenlijk niet eens waarom. Dan heb ik hem zo gewoon in mijn hand en dan denk ik, wat ga ik eigenlijk doen? Het is gewoon een reflex, een gewoonte. In het boek De Radicale Uitbanning van Haast schrijft John Mark Comer, dat is ook de schrijver van het boek waarop de onderwijsserie is geïnspireerd, dat het gebruik van onze telefoon een sociaal geaccepteerde verslaving is. Een sociaal geaccepteerde verslaving. En herken je dit? Zo hebben we meer van dat soort gewoontes tegenwoordig. En ik heb trouwens nog iets ontdekt. Ik denk voor deze toespraak, ik ga het gewoon eens proberen. Als een soort van experiment. Ik ben gewoon naar de wc gegaan zonder mijn telefoon mee te nemen. En ik kwam er dus gewoon achter dat je dus eigenlijk helemaal geen app nodig hebt om te poepen, zeg maar. Dus het... Ja, dit is niet per se bedoeld als een aanklacht tegen de techniek. Of misschien een klein beetje. Want techniek op zichzelf is niet iets slechts. Het kan ook hele goede dingen teweeg brengen. Maar waar ik het net over had, dat apparaatje dat speelt wel heel goed in op onze zwaktes. En in plaats van te dealen met de stilte, zoeken wij liever die onmiddellijke stimulans, die prikkel, die ons weer even afstond. Even uitzoomen, zeggen we dan. Even niets. Maar dat is het nu juist. Het is niet niets. Corrie ten Boom, een Nederlandse evangeliste en verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog, zei: als de duivel je niet kan laten zondigen, zorgt hij ervoor dat je te druk bent. Het is niet voor niks dat ik vandaag hier sta met deze boodschap. Dit houdt mij eigenlijk al heel lang bezig. Ik ben hier al lang mee aan het worstelen. En ik weet nog dat Bram een toespraak deed een aantal jaar geleden over de talenten. En een tekst uit een lied raakte mij toen heel erg. Het was van, weet je nog welke? Casting Crowns. Ja, Casting Crowns inderdaad. If I gave everything. En daarin is één bepaalde zin. U roept mij naar diepe water, maar ik neem genoegen met het oppervlakkige. Soms voelt het alsof deze tekst mij achtervolgt. Ergens weet ik dat God een plan met mij heeft. Maar ja, hoe past dat nou in mijn drukke leven? In alle drukte, haast en stress, hoe maak ik dan nog een beetje ruimte voor God? Hoe kan ik hem dan leren kennen? En in het boek van Komen, wat ik net al noemde, beschrijft hij ook een neerwaartse spiraal. En dat herken ik ook wel. We passen ons aan de wereld om ons heen. Het leidt ons af van God. Dat maakt de afstand tussen hem en ons groter. In ieder geval vanuit onze perceptie. Dat maakt ons ook weer kwetsbaarder voor de invloeden uit de wereld. En dan passen we ons ook weer sneller aan. Betekent dit nou gelijk dat we dan niet meer gered zijn? Dat we gedoemd zijn om steeds verder van hem af te leven? Nee, dat denk ik niet. Maar het zal wel mijn oproep zijn om bij jezelf te herkennen die momenten van afleiding. Want alleen maar jou afgeleid houden, dan heeft de duivel al heel veel gewonnen. En C.S. Lewis die beschrijft het heel goed, wat het betekent om een lauwe christen te zijn. Dat schrijft hij in zijn boek De Brieven aan de Hel. Schrijft, zit er een heel mooi stuk in. En De Brieven uit de Hel, dat is een boek waarin C.S. Lewis het beschrijft vanuit het perspectief van de duivel. Specifiek een duivelsleraar en een duivelsleerling. Dus dan is alles eigenlijk op zijn kop. En hij schrijft daarin, en dit is dus die duivelsleraar tegen de duivelsleerling. Nu zul je zeggen dat dit maar hele kleine zonden zijn. En ongetwijfeld zal jij als iedere jonge duivel graag melding willen maken van spectaculaire verdorvenheid. Maar bedenk altijd weer, het enige waar het op aankomt is de mate waarin jij je patiënt, ons dus, van de vijand, God dus, losmaakt. Het komt er niet op aan hoe klein die zonden zijn, zolang het cumulatieve effect daarvan maar is dat hij zich uit het licht en in het niets begeeft, dus steeds verder van God. Moord is niet beter dan kaartspel als kaartspel werkt. De veiligste weg naar de hel is juist de weg der geleidelijkheid. De lichte daling over verend mos, zonder schielijke bochten, zonder mijlpalen en zonder richtingwijzers. De duivel heeft dus al heel wat gewonnen als hij ons gewoon weet af te leiden van Gods plan. En God heeft een plan voor ons leven. Maar dat kunnen we alleen maar leren kennen als we hem leren kennen. Als we zijn koninkrijk zoeken. En dat geldt voor alle facetten van ons leven. Hij heeft een plan voor alle facetten van ons leven. Ik heb zelf een plaatje gemaakt met een paar soort van gebieden van je leven. En dat is een beetje arbitrair. Daar kun je zelf nog wat dingen weghalen of andere dingen verzinnen. Net wat voor jou relevant is. Maar neem dit voorbeeld even. Zijn plan werkt door al die facetten heen. Alleen soms maken we daar wat aparte boxjes van. Het tijd met hem hier op zondag. Een apart boxje. En dan hebben we nog al die andere dingen. En wanneer we dan geen prioriteit geven aan de relatie met hem, en dit allemaal zo in aparte bokjes stoppen, dan voor je het weet, ben je afgeleid van het plan wat God met jou heeft, bijvoorbeeld op je werk. En dat plan wordt dan vervangen door het ideaal vanuit de wereld. Je moet carrière maken, je moet dit, je moet dat. Alles wat de wereld roept. Zelfs het werk wat je voor de gemeente, voor de kerk doet, kan tot iets worden wat God helemaal niet meer bedoeld heeft. Leonard Ravenhill, evangelist in het begin van de 20e eeuw, zei: als ik meer tijd alleen met God had doorgebracht in plaats van te preken en plannen te maken om de wereld te veranderen, zou ik een heel andere man zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen hem zagen als een voorbeeld, omdat hij heel goed werk deed. Maar zelfs dan kun je hierin verliezen. En is het misschien beter om meer tijd met hem door te brengen, om hem beter te leren kennen. Of neem bijvoorbeeld deze toespraak. Ik merkte zelf bij mij in de voorbereiding, in de gedachte van: oh, als de mensen het maar interessant vinden. Ik hoop dat ik het goed doe. In plaats van: wat is Gods plan met deze toespraak? Wat wil hij bereiken? Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dat is precies de strijd tussen het van boven naar beneden denken, dus vanuit zijn plan, of van beneden naar boven. Sta stil bij die gebieden in jouw leven, waar de wereld nog veel invloed heeft. Waar je God nog meer ruimte kan geven voor zijn plan. Weet je wat het gekke is? Als het gaat over onze eindbestemming, over waar we straks zijn bij hem, dan hebben we daar, nou, de meeste van ons, denk ik, geen zorgen over. Want we weten dat we gered zijn door Jezus Christus, dat we dankzij hem weer bij de Vader kunnen komen. Maar als het gaat om die praktische dingen in die levensgebieden van ons, dan merk je dat daar toch weer heel veel zorgen tussendoor sluipen. Terwijl als het gaat over de eeuwigheid, dan hebben we daar eigenlijk minder zorgen over. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Die bezorgdheid ontstaat omdat we afgeleid zijn, niet gericht op het zoeken van zijn koninkrijk. We worden afgeleid door alles wat schreeuwt om onze aandacht. Maar hoeveel stappen we ook voor ons gevoel van Jezus afzetten, van God afzetten, het is altijd maar één stapje terug. Maar dan moeten we er wel voor blijven kiezen om die stap te zetten. We zullen ruimte moeten creëren, we zullen prioriteit moeten geven aan tijd met hem. Want de relatie, of het nou met je vrouw is, of met je man, of vriend of vriendin, die kost tijd. Je moet daar tijd samen doorbrengen om elkaar te leren vertrouwen. Te leren vertrouwen dat diegene het beste met jou voor heeft. Maar hoe gaan wij die ruimte nu creëren, die tijd en die stilte? Want wij zwakke wezens die voor elke prikkel zwichten, altijd maar zoeken naar iets wat ons afleidt van de stressvolle realiteit van ons leven. Hoe zorgen we ervoor dat die herrie van de wereld ons niet doof maakt voor zijn plan met jou? Dat we focus houden op het zoeken van zijn koninkrijk. Nou, in dat boek, De Radicale Uitbranding van Haast, wordt een suggestie gedaan. Dat zijn de vier S'en. Stilte en afzondering, sabbat, simplificeer en snelheid verminderen. Nou, in het Engels klonk het mooier, maar ik heb het een beetje vernederd. Stilte en afzondering. In Matteüs 4 vers 1 staat: toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nou, dit is direct na de doop van Jezus. En als je dan leest dat Jezus 40 dagen en 40 nachten heeft gevast, dan denk je, ah, die duivel die pakt hem precies op zijn zwakste moment. Of dat probeert hij te doen. Maar het woord voor woestijn wat hier gebruikt wordt, eremos, dat is Grieks, dat woord kan eigenlijk ook vertaald worden naar, of moet eigenlijk vertaald worden naar, verlaten plaats of eenzame plaats. En als je dan nadenkt over wat Jezus in die 40 dagen en 40 nachten gedaan zou hebben, dan kan het haast niet anders dat hij juist dichter bij de Vader was in die periode. En dat hij juist sterker was en niet zwakker. En ik denk dat we zo ook naar ons voorbeeld mogen kijken, want er staat heel veel in de evangelie dat Jezus de eenzaamheid opzoekt, de rust opzoekt, de stilte opzoekt. Laten wij dat dan ook doen. En een praktische tip zou dan zijn: pak eens een van die momenten, 's ochtends die telefoon niet gelijk pakken, maar laat die eens buiten de slaapkamer. En vervang dat moment met een moment met hem. Probeer niet alles gelijk om te gooien, tenminste dat werkt bij mij niet, dan ik ben heel zwart-wit, dan doe ik het een tijdje niet. Maar als dan ergens een keer fout gaat, dan val ik weer terug in mijn oude gewoontes. Dus pak gewoon één dingetje en hou dat vast. Het tweede is de sabbat. Van het Hebreeuwse shabbat. Wat letterlijk stoppen betekent. En we zien het vooral in het woord sabbatical terug. Wat eigenlijk een soort van valspelen is om alle sabbatsrust in te halen in een periode van weken of maanden. Maar ja, wanneer ga je anders al die dingen doen die door de week blijven liggen? Wanneer kom je anders toe aan al die to-do-lijstjes? De sabbatsrust is alleen meer dan alleen niets doen. Het is een ritme wat God bedacht heeft. En daarbij komt, hij rust er zelf ook uit. Genesis 2 vers 3. En God zevende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk. God schiep door het te maken. Dat God schiep door hen te maken. Het is een gezegende heilige dag in een ritme van 7 dagen. God heeft dat ontworpen en heeft ons ook zo ontworpen, dat wij want we hebben die dag nou eenmaal nodig. Dat zit in het ontwerp van ons ook. Nou, het zou natuurlijk logisch zijn als ik hier nou nog een tip noemde. Maar de enige reden om eerlijk te zijn dat wij de afgelopen 2 weekenden niks gedaan hebben, was omdat we gewoon totaal uitgeput waren. Had niks met een bewuste beleving van de sabbat te maken. Maar ja, als je net als ik niet zou weten hoe je dat nu goed inpast in je leven, dan is dit misschien juist wel een punt om aan te werken. Dan is het misschien juist wel voor jou. Simplificeer. Hier kunnen we de tekst uit Matteüs 6 ook wat letterlijk nemen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. Een Joods gezegde zegt: een lijkkleed heeft geen zakken. Verlangen naar spullen, naar steeds meer, kan ons afleiden van God. We mogen genieten van wat de wereld ons te bieden heeft, maar het moet ons niet in beslag nemen. En dat is vrij lastig in de westerwereld waar we leven, waarbij we continu alle reclames op ons afkrijgen en die al heel erg gericht zijn om ons iets te laten verlangen. Vandaag besteld, voor 10 uur, morgen in huis. En de laatste is snelheid verminderen. Dit heeft alles te maken met het kulk leven in het nu. En ook hier zit de afleiding met de smartphone ons in de weg. Ik vond dit plaatje wel heel sprekend. Iedereen is druk bezig om dit geweldige moment vast te leggen met zijn mobiele telefoon. Maar er is één iemand die leeft nog en die ziet alles nog door een roze bril. En die is daar echt. We lijken continu zo'n haast te hebben, zoveel te moeten. Daarom zijn we zo druk bezig om onze tijd maar optimaal te benutten. We gaan joggen of wandelen met een koptelefoon op, zodat we tegelijkertijd die podcast kunnen luisteren. Probeer bewust te vertragen. Hou je een keer aan de maximale snelheid op de snelweg. Ik zie nu al veel mensen lachen, denken, ja, ja, ja. Voor diegenen die nu nog niet afgeleid zijn, onthoud in ieder geval dit. Om zijn koninkrijk in ons leven te kunnen zien, zullen we ruimte moeten maken voor hem. Zullen we prioriteit voor hem moeten maken. En dat gaat niet als we ons telkens laten afleiden. Dus herken dat in jezelf, die afleiding. Wat zijn die momenten? En creëer ruimte voor stilte. En weet dat er maar één plek is waar onze onrustige ziel rust vindt. Bij God, bij wie we mogen en kunnen komen, dankzij Jezus Christus. Omdat Hij ons gemaakt heeft om juist dat te doen. Hem zoeken, zijn koninkrijk zoeken. Elke dag opnieuw. Trouw God, lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u ons zo gemaakt heeft. Precies passend om u te zoeken. Heer, het is in de drukke levens die we hebben vaak lastig om momenten te vinden. Maar ik bid hier dat we allemaal op zoek gaan naar die momenten. En weer prioriteit maken voor tijd met u. Heer, help ons om die stilte te vinden. Heer, en uiteindelijk om u beter te leren kennen. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen.